gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Zoals u afgelopen week is meegedeeld, kunnen de kerkdiensten voorlopig uitsluitend thuis gevolgd worden. In het kerkgebouw is alleen een deel van de kerkraad aanwezig. En zo zijn het heel bijzondere omstandigheden waarin wij nu verkeren. Maar het is toch een zegen dat wij hier samen toch een kerkdienst mogen beleggen. En zo willen we ook u thuis ook Gods zegen van harte toewensen. En ook jullie jongens en meisjes, het is voor jullie ook heel apart en nieuw. Maar luister maar heel goed, ga maar netjes zitten. En als er zo meteen gezongen wordt, dan zing je gewoon mee vanuit je psalmboekje. En als je wat pen en papier bij de hand hebt, dan schrijf je ook wat zaken op van de preek, de punten van de preek. En zo hopen we toch op een goede en een gezegende kerkdienst te hebben. Voor de ouderen in de gemeente willen we in deze voor hen moeilijke periode meer uitzendingen voor de kerktelefoon gaan verzorgen. Op dinsdagavond om 7:30 zal er een extra preekuitzending zijn. Op woensdagmiddag van 14:00 tot 14:30 kunt u luisteren naar een verhaal. Op donderdagmiddag is er om 14:00 eveneens een extra uitzending. Elke vrijdagavond om 19:00 hoop ik zelf een weeksluiting te verzorgen met een korte meditatie en gebed. En deze uitzending wordt zaterdagmiddag om 14:00 herhaald. Ik hoop deze afkondigingen vanmiddag nog eens te herhalen, zodat u dan ook de tijden nog eens kunt horen. Wellicht zijn er gemeenteleden die de uitzendingen niet kunnen volgen en graag een kerkradio zouden ontvangen. U kunt daarvoor contact opnemen met diaken Fink. De maatregelen die genomen zijn voor de bestrijding van het coronavirus hebben als gevolg dat ouderen niet naar winkels kunnen gaan. Degenen die geen hulp in hun omgeving hebben, kunnen hiervoor de diaconie benaderen. In overleg met de hulpendienst zal er dan een oplossing worden geboden. Als u op de hoogte bent van zo'n situatie bij ouderen buiten onze gemeente, kunt u dit ook doorgeven aan de diakenen. Omdat er niet gecollecteerd kan worden, vragen we u om uw gaven op een andere wijze te geven dan gebruikelijk. De doelen zijn vandaag voor de kerk en de ondergrondse kerk. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. Wij roepen u dan ook op ook de dienst van de offeranden een plaats te geven. En laat ik nog een keer toch herhalen die tijden voor de komende week, wanneer er extra uitzendingen zijn. Dat is dinsdagavond 7:30 een extra preekuitzending. Woensdagmiddag van 14:00 tot 14:30 kunt u luisteren naar een verhaal. Donderdagmiddag om 14:00 is er weer een extra uitzending. En vrijdagavond om 19:00 hoop ik een weeksluiting te verzorgen. Die wordt dan herhaald zaterdagmiddag om 14:00. Voor al deze afkondigingen geldt zo de Heere wil en wij leven. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En laten wij dan nu samen zingen Psalm 7. We zingen de versen 1 en 3. O Heere mijn God, volzalig wezen, ik betrouw op u, wien zou ik vrezen? En dan vers 3. Zo moet mijn vijand op de hielen mij volgen, ja, geheel vernielen. Dit is een psalm waarin ook het lijden van de Heere Jezus tot uitdrukking gebracht wordt. Dat is psalm 7, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, wij willen eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij op Psalm 2 het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. De koningen verheffen zich alom. En in deze dienst willen wij ook nadenken over hoe de Heere Jezus voor koning Herodes gestaan heeft. En willen we nu luisteren naar de heilige wet van de Heere. En met eerbied willen we dan luisteren naar deze woorden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen vindt u in Lucas hoofdstuk 23. En wij lezen de versen 1 tot en met 12. En daarvan zijn de versen 8 tot en met 12 de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dat is het gedeelte waar de Heer Jezus voor Herodes geplaatst wordt. Dus de schriftlezing is Lucas 23, de versen 1 tot en met 12. En de tekst is 8 tot en met 12. Daar lezen wij het woord van de Heer. En de gehele menigte van hen, dat zijn de schriftgeleerden en de priesters, stond op en leidde hem tot Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen, zeggende: wij hebben bevonden dat deze het volk verkeert en verbiedt de keizer schattingen te geven, zeggende dat hij zelf Christus, de koning is. En Pilatus vroeg hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordde hem en zeide: gij zegt het. En Pilatus zei tot de overpriesters en de scharen: ik vind geen schuld in deze mens. En ze hielden te sterker aan, zeggende: hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vroeg hij of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was, zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. En als Herodes Jezus zag, werd hij zeer verblijd, want hij was van overlang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. En hij vroeg hem met vele woorden, doch hij antwoordde hem niets. En de overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden hem heftig. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. En op dezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkander, want ze waren tevoren in vijandschap tegen elkander. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In het gebed, gemeente, willen wij ook behalve bidden voor hen die in bijzondere noden zijn in deze dagen waarin wij verkeren, willen we ook dankzegging doen dat broeder en zuster Rottier en ook broeder Van Dieren uit Ethiopië veilig mochten terugkeren. En we willen ook dankzegging doen dat broeder diaken Albrechts ook uit Curaçao, waar hij voor werk moest zijn, ook weer veilig zijn teruggekomen. Zullen wij samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen. Barmhartige en heerlijke God in de hemel, wie is met u te vergelijken? Niemand. Niemand op aarde en nergens. Want gij zijt God, heerlijk, majesteitelijk, groot in macht. We zien het rondom ons, Heere. Het lenteweer begint te komen en de bloemen beginnen weer te bloeien en de planten botten weer uit. Het is uw macht, want u vernieuwt het aangezicht van de aarde. Dat is uw werk, o Heer. Uw Heilige Geest geeft het nieuwe leven. En daarin zien wij uw trouw. En we zien ook uw trouw dat wij toch een kerkdienst mogen beleggen. Al is het anders dan wij gewend zijn. En al is het toch wat behelpen. En zijn we niet bij elkaar. En dat is juist zo fijn op de dag des Heren dat we samen mogen komen in uw huis. Want er is ook een band tussen de leden van de gemeente. En juist nu, wanneer we niet bij elkaar kunnen zijn, wordt het ervaren als een gemis dat we niet samen kunnen komen. Maar Heren, we willen u danken dat we toch kerk kunnen zijn. Dat de kerkdienst door kan gaan. En we denken aan andere landen waar dat niet kan. Waar ze werkelijk ondergronds en in verborgen plaatsen moeten samenkomen. En dat onder bedreiging van gevaar en van geweld en van gevangen nemen. Maar wat een zegen, Heer, dat wij vrijheid mogen hebben. Maar ook wij staan bloot aan gevaren. Gevaren dat wij niet op uw woord zouden letten. Dat we uw woord voorbij leven. Dat we ook niet letten op de tekenen van de tijden waarin we zijn. En dat we alleen maar denken aan de zaken van deze aarde. Van dit leven. Van geld en goed en geluk en vooruitgang. Maar Heren, ook bij zo'n epidemie wat nu door ons land heen gaat van een virus, dan zien we toch ook hoe vergankelijk we zijn. En zo worden we toch ook er weer bij bepaald, Heren, dat wij hier niet zullen blijven. Voor ons hebben hier mensen gezeten. Velen van ons hebben hier voorouders gehad. Die hier in deze kerkbanken hebben gezeten, die er nu niet meer zijn. En straks zullen wij er niet meer zijn. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Hier beneden is het niet. En Heren, leer ons dan. Te midden van alle drukte en alle werk en de verantwoordelijkheden die we hebben. En te midden van alle zegeningen die we ontvangen. Dat wij toch vreemdelingen en pelgrims mogen zijn hier in deze wereld. En dat we mogen leren leven voor u. En dat zal alleen maar kunnen wanneer er liefde in ons hart is voor u. En van nature is die liefde er niet. En dat is ons ongeluk, dat wij u, die zo goed bent, niet lief hebben. En dat moeten wij leren. En dat leren wij door uw Heilige Geest. En daarom bidden wij ook nu om de uitstorting van uw Heilige Geest op ons. Opdat wij door u mogen leren u lief te hebben. En dat we u leren liefhebben boven alles uit. Zelfs boven onze geliefden. Heere Jezus, wilt u al onze zonden bedekken? Wilt u onze voorspraak zijn bij de Vader? En wilt u, o Vader, al onze zonden vergeven en wegdoen? Heere, wij kunnen voor uw heiligheid niet bestaan. En we kunnen alleen maar tot u, o Vader, bidden door uw Zoon, de Heer Jezus. En daartoe kunnen we alleen maar worden opgewekt door u, o Heilige Geest. O, wilt u zich over ons ontfermen, dat onze zonden bedekt mogen zijn. En dat we in een nieuw, godzalig leven mogen wandelen met u. Wilt u dat geven en bewerken? Wilt u daartoe ook de bediening van uw woord zegenen? Het is in wat andere omstandigheden nu. De gemeente is thuis en luistert mee. We kan zelfs meekijken. Heren, wilt u het alles zegenen? Wil ons een goede kerkdienst geven? Wilt u in ons midden zijn? In onze huizen, op onze kamers en waar we ook zijn. In het bejaardenhuis of thuis. Heren, of het nou verder weg is of dichterbij. Heren, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wilt u dat doen niet alleen bij ons, Heren, maar ook bij andere kerken in andere gemeenten. Ja, wilt u werken door heel ons eiland heen, door heel ons land heen. Heren, wilt u door heel de wereld heen werken. En overal mensen tot u trekken. Dat te midden van deze benauwdheid en moeite, dat de volkeren gerechtigheid zullen leren. En dat er een heenkeer zal zijn tot u en een zoeken van u. Heere God, wilt u bekering geven? Want als er zegeningen zijn, dan leren de mensen geen gerechtigheid. Maar als er tegenslagen zijn, als uw oordelen op de aarde rusten, dan leren de volkeren gerechtigheid. Laat dat ook nu mogen plaatsvinden. En dan bidden wij u, Heere, voor heel de gemeente. En we zeggen u dank dat de uitzendingen verzorgd kunnen worden. Dat u daar ook broeder Maarten But ook wijsheid en kracht toe geeft. Heb dank, Heere, voor zijn inzet. En ook van de koster Albrechts die hier bij ons mag zijn. En een deel van de kerkraad. Zegen de broeders, Heere. Gedenk ook heel de gemeente, de zieken. Er zijn er die ziek zijn, die pijn hebben, die moeite hebben. Wilt u hen gedenken? Ook die zwak zijn, juist in deze omstandigheden. En die daardoor meer risico lopen naar de mens gesproken. Wilt u hen beschermen en bewaren? Ja, wilt u heel de gemeente beschermen en bewaren en leiden? En wilt u uit genade geven dat we op u onze hoop wentelen. Dat we onze lasten bij u brengen. En dat we beveiligd mogen worden door u. Bewaart u ons, Heere, voor paniek en voor onoverbodige zorgen. Maar geef, Heere, dat wij in vertrouwen op u mogen leven. Dat we tot u mogen vluchten. We bidden u voor bewaring. En wilt u ook genezing geven bij hen die ziek zijn. Misschien zijn er verschillenden die een griep hebben. We bidden u of u hen wilt laten herstellen. Gedenk, Heere, ook onze broeder Van Dieren en broeder en zuster Rottier. En ook onze broeder Leen Albrechts. We zeggen u dank, Heer, dat ze allen veilig mochten thuiskomen. U hebt hen bewaard en gedragen. En dank u dat de terugreis toch ook mogelijk was. Er was ook spanning en ook zorg, maar u hebt alles wel gemaakt. En wanneer zij nu thuis moeten blijven voor de komende 2 weken... wilt u geven dat dat toch een nuttige tijd zal zijn. Dat het een tijd is om ook andere zaken te doen. Om meer te lezen uit uw woord of een goed boek. En dat het geen verloren tijd zal zijn. Heere, leer ons allen de tijd uit te kopen. Dat we de tijd niet zullen verspillen en vermorsen. Heere God, gedenkt u ons allen wanneer wij hier verbonden zijn. Ook de jongens en de meisjes thuis, geef dat ze goed mogen luisteren en ook mee mogen zingen en dat jongeren ook door uw woord geraakt mogen worden. Heere, laten we dat lijden van de Heere Jezus toch mogen overdenken, anders kunnen we dat nooit ten volle beseffen wat u hebt meegemaakt, Heere. O, leer ons uw lijden recht betrachten. Ja, wil het ons steeds maar weer doen. Opdat we steeds meer liefde tot u ontvangen. En dat we een hekel aan de zonde krijgen. En dat we met u door het leven mogen gaan. Heere, we bidden u voor hen die alleen zijn. Die vaak hele dagen alleen zijn. Heere, laten ze mogen bemerken dat u bij hen bent. En wilt u, Heere, hen genade geven om hun hart voor u uit te storten. En dat ze gemeenzaam met u mogen zijn. Heere, wilt u alle hulp zegenen die geboden wordt, ook vanuit de diaconie. Zegen de broeders en ook de zusters uit de hulpendienst. Geef hen wijsheid en kracht. Heere, we bidden u ook voor verplegend personeel, die menselijke wijs gesproken meer risico lopen. En de doktoren die er zijn, ook uit onze gemeente. De artsen Groeneboom en But. Heere, wilt u hen beiden beschermen en gedenken. We willen u bidden, Heere, voor hen die in de thuiszorg zijn, die van huis tot huis gaan. Heere, wilt u hen beschermen en bewaren en zegen hun arbeid wat zo nodig is. Ook juist dat dat nu gebeurt. En Heere, we bidden u ook voor hen die in de maatschappij, bij de brandweer, in de politie en bij de GGD werken. Heren, u weet wat er nodig is, ook als ambulancediensten nodig zijn. Wilt u, Heer, ook daarin zorg verstrekken dat de hulpdiensten toch in stand mogen blijven. En dat ook het maatschappelijke leven door mag gaan. We bidden u, Heren, voor hen die in verwachting zijn van een baby. Wilt u hen beschermen. En ook het kindje dat ze bij zich dragen, ook bewaren. En laten zij ook, Heren, hun weg op u mogen wentelen. En daarin ook uw goedheid zien en uw bewarende hand en uw trouw. Ontferm u, Heren, over hen die ouder zijn. We denken aan hen in het verzorgingshuis Nieuw-Rijsenburg, maar ook hen die thuis zijn. Sommigen zijn zeer oud. Heren, maar wilt u hen nabij zijn? Dat ze toch nog fris en groen mogen zijn. Dat ze toch vruchten mogen dragen. Dat ze toch mogen verkondigen. De Heere is goed in al zijn weg en werk. Heren, bescherm hen en bewaar hen in uw goedertierenheid. Heren, wil ons gebed verhoren. En ook nu in ons midden zijn. En kracht geven om te preken en dit bidden we alles van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan zullen we nu zingen Psalm 89, de versen 17 en 18. Psalm 89, vers 17 en 18, waarin het ook gaat over het lijden van de Heere Jezus. Geliefde gemeente, wanneer een lam geofferd werd aan de Heere, moest het eerst onderzocht worden of het wel volkomen gaaf was. Want er mocht geen enkel gebrek aan zo'n lam zijn. En hier zien wij het Lam Gods, de Heere Jezus Christus. En hij is vlak voor zijn sterven. Hij wordt in dezezelfde vroege morgen wordt hij gekruisigd. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld zal wegnemen. Hij moet geofferd worden, maar hij moet ook zonder gebrek zijn. En net zoals een lammetje dat gebracht werd in de tempel om te slachten eerst onderzocht werd, zo wordt de Heere Jezus ook onderzocht. En dat gebeurt hier driemaal. Eerst voor de schriftgeleerden en de fariseeën, het Sanhedrin, voor Caiaphas. En ze konden ook geen gebrek in hem vinden. Ze hadden valse getuigen zelfs. Maar zelfs met valse getuigen die logen, konden ze toch geen geloofwaardig aanklacht tegen de Heer Jezus inbrengen. Hij was werkelijk zonder zonde. Hij had geen gebrek. Dat wisten ze allemaal. En toen heeft de hoge priester de Heer Jezus onder een eed gesteld. En toen moest hij zeggen, bent u de zoon van God of niet? En toen heeft de Heer Jezus het beleden. Dat moest hij doen. Heeft hij duidelijk gedaan. En gezegd met een citaat uit Daniël. Dat u zult de zoon des mensen zien komen met grote heerlijkheid. Dus de Heer Jezus maakte zichzelf God gelijk. En dat was hij ook. Want hij was niet alleen de zoon des mensen, maar ook de zoon van God. De Messias die in de wereld komen zou. En toen vonden ze zogenaamd een reden om hem ter dood te brengen. Want hij had God gelasterd. Hij heeft zichzelf een mens, God gelijk gemaakt. En toen hebben ze hem naar Pilatus gebracht, want de Joden hadden officieel geen recht om iemand ter dood te brengen. En dan moest Pilatus hem maar ter dood veroordelen. En dan was alles klaar. En ze brengen hem voor Pilatus, maar de Heer Jezus zwijgt, geeft geen antwoord. En toen heeft Pilatus hem gevraagd, bent u de koning van Israël? En toen heeft de Heer Jezus wel gesproken. Toen heeft hij een goede getuigenis afgelegd voor Pilatus. Eerst zweeg de Heer Jezus bij het Sanhedrin. Maar toen ze hem vroegen, bent u de zoon van God? Toen gaf hij een goed getuigenis. En bij Pilatus zweeg hij ook. Maar toen hij een goed getuigenis moest geven dat hij werkelijk de koning van Israël was, sprak hij duidelijk. En Pilatus weet dat hij geen koning is. Dat hij ook geen opstandeling is. En hij zegt tegen de Joden, hij is onschuldig. Maar de Joden nemen het niet. Want de Heer Jezus moet dood en daarom gaan ze hem heftig beschuldigen. Hij met allemaal leugens. Hij verbiedt de mensen belasting te betalen aan de keizer. Dat was een leugen. Het omgekeerde had de Heer Jezus gezegd. En hij wekt het volk op tot opstand. Hij is een revolutionair. Hij is tegen het gezag van Rome. En dan zeggen ze, hij komt uit Galilea in Galilea. Daar in Galilea, daar waren vele revolutionairen. En weet u, Pilatus, daar hoort hij bij dat opstandig volk uit Galilea. Maar als Pilatus hoort dat hij uit Galilea komt, denkt hij, Herodes, een viervorst, hij was geen koning, hij was een viervorst, iets lager dan een koning. Hij regeerde over Galilea en dat omliggende land. Hij kan de Heer Jezus wel veroordelen. Dan ben ik er mooi vanaf. En toen stuurde hij de Heer Jezus naar Herodes. En daar gaan wij nu met elkaar over nadenken. Jezus voor Herodes. En we letten op 4 zaken. Eerst zien we het verhoor. Ten tweede het zwijgen. Ten derde de bespotting. En ten vierde de vriendschap. Dus we zien hier Jezus voor Herodes. En we letten op het verhoor, want Herodes gaat de Heer Jezus verhoren, ondervragen. Maar ten tweede zien we het zwijgen, want de Heer Jezus antwoordt hem niets, zegt helemaal niets, hij zwijgt. En ten derde zien we dan de bespotting, want dan gaan Herodes en zijn soldaten de Heer Jezus bespotten. En ten vierde de vriendschap, want toen ontstond de vriendschap tussen Pilatus en Herodes. Dus we zien hier in dit gedeelte dat de schriftgeleerden hele sterke beschuldigingen hebben ingebracht tegen de Heer Jezus, dat hij een revolutionair was. Hij was uit Galilea. En toen Pilatus hoorde, hij is uit Galilea. Is hij een Galileër? Jazeker. Dan wil Pilatus hem maar wegsturen naar Herodes. Hij wil van de rechtszaak af. Want hij valt onder Galilea, dan valt hij onder de jurisdictie van Herodes. En dan is Pilatus er mooi vanaf. Dus hij stuurt hem naar Herodes. Wie is deze Herodes? Zijn naam is eigenlijk Herodes Antipas. En hij was een zoon van Herodes de Grote. Was een zeer goddeloos, wrede koning. Dat was ook de koning die aan het begin van onze jaartelling geregeerd heeft. En hij was ook de koning van de kindermoord. Hij heeft de kindermoord in Bethlehem geboden. Hij heeft sommige van zijn eigen zonen laten doden. Omdat hij bang was dat zij koning wilde zijn in zijn plaats. Een vrede man. Maar hij is vrij snel na de kindermoord is hij overleden. En zijn zoon was Herodes Antipas. Die was niet uiteraard gedood door zijn vader. Maar die Herodes Antipas, hij werd koning over, geen koning, viervorst over een gedeelte in het noorden van Palestina. Het gedeelte van Galilea en daaromheen. Hij heet Herodes Antipas. En wat betekent Antipas? Dat is afgeleid van Antipater. En Antipater, dat betekent een evenbeeld van zijn vader. Dus deze Herodes Antipas was een evenbeeld van zijn vader. Hij was ook wreed. En hij regeerde dus over Galilea. En wat had hij in zijn leven gedaan? Nou, hij was getrouwd geweest, maar zijn vrouw wilde hij vanaf. En die wilde een andere vrouw hebben. En toen heeft de vrouw van zijn broer Filippus genomen. Die Filippus woonde in Rome. En toen deze Herodes Antipas daar op bezoek was, toen wilde hij deze Herodias, zo heette zij, de vrouw van zijn broer Filippus, hij wilde haar wel tot vrouw hebben en heeft haar meegenomen. En Herodias wilde dat ook. En Johannes de Doper hoorde daarvan. En Johannes de Doper vreesde niet voor Herodes. En heeft hem gezegd dat hij vreselijk zondigde. Dit mag niet wat u doet. En daarom uiteindelijk werd Johannes de Doper onthoofd. Later is deze Herodes Antipas is in ongunst gevallen van de Romeinse keizer Caligula. En hij werd toen verbannen naar Gallië, de oude naam van Frankrijk, en daar overleed Herodes Antipas in het jaar 39. Het gaat hier dus om deze Herodes Antipas, die Johannes de Doper heeft laten doden. En hij was heel blij dat hij de Heer Jezus kon ontmoeten. Al noemde hij hem natuurlijk niet Heere Jezus, maar hij noemde hem Jezus van Nazareth. En tegelijkertijd dacht hij, misschien is hij wel Johannes de Doper, die opgestaan is uit de doden, want Hij doet zulke wonderlijke tekenen. Hij had er veel van gehoord en wilde de heer Jezus wel eens persoonlijk zien. En hoe kwam het nou dat deze Herodes nu juist op deze tijd in Jeruzalem was? Dat kwam omdat Herodes zich ook voordeed dat hij een Jood was. En dat hij ook dus met de Joden het Joodse paasfeest wilde meevieren. En daarom was hij samen met zijn lijfwacht in Jeruzalem. En dan lezen wij, toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verblijd, want hij was over lang begeerig geweest hem te zien, omdat hij veel van hem hoorde en hoopte enig teken te zien dat van hem gedaan zou worden. Deze Herodes was een ijdel mens, een wreed mens, maar hij had nog wel een geweten. En hij hoorde Johannes de Doper graag en vond zijn prediking heel goed van Johannes de Doper. En er staat ook, hij deed vele dingen wanneer hij Johannes de Doper hoorde preken. Dan was hij een rep en roer. Hij ging dingen veranderen en hij deed vele dingen, maar hij bekeerde zich niet. Hij hield vast aan zijn goddeloze leven. Maar hij had een geweten. En uiteindelijk was Herodes toch vastgeklonken aan zijn zonden en aan zijn goddeloosheid. Maar nu vindt hij het prachtig dat hij Jezus kan ontmoeten. En daar staat Jezus voor hem. Hij hoopt dat Jezus wat wonderen wil doen, wat tekenen. Dat is toch mooi om te zien, tot vermaak en om zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. En dan begint het verhoor. Vers 10. De overpriesters en de schriftgeleerden stonden en beschuldigden de Heer Jezus heftig. En Herodes vroeg aan de Heer Jezus, staat er, met vele woorden. Dus hij stelde vraag na vraag, kwam met redeneringen, met conclusies en legde dat voor aan de Heer Jezus met vele woorden. Maar Jezus gaf geen antwoord. Hij staat hier als een zwijgend lam te midden van zoveel wolven. En hier zien wij de vervulling wat wij gezongen hebben uit Psalm 2. Dat de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Eerst Pilatus en nu Herodes. En zo staat de Heer Jezus voor de derde maal voor een gerechtelijk onderzoek. Maar ze kunnen weer geen gebrek in hem vinden. De Heer Jezus staat hier voor de rechterstoel. En waarom gebeurt het zo? Omdat de Heer Jezus de plaats van zijn volk inneemt. Want weet u, wij komen straks ook allemaal voor de rechterstoel te staan. En dan moeten u en ik verantwoording afleggen van ons leven. En dan vindt er een onderzoek plaats in ons leven. Of wij gebrek hebben, want God eist volmaaktheid. Nou, wij hebben allemaal oneindig veel gebreken. En we zullen voor zijn rechterstoel staan. En we zullen zijn stem horen, ik en u. Dat moment komt dat wij zijn stem zullen horen. En dan moeten wij verantwoording afleggen. En wat zullen we dan zeggen? Als ons gevraagd wordt, hebt u de Heere God lief gehad met heel uw hart, met heel uw ziel, met alle krachten, met heel uw verstand? Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Waar zullen wij dan blijven? Herodes was hier blij dat hij Jezus zag. Want hij moest Jezus verhoren, het was niet andersom. Al gebeurt dat straks wel. Dan gaat de Heer Jezus dezezelfde Herodes Antipas verhoren. En hoe zal het zijn wanneer de Heer Jezus mensen gaat verhoren? Dan zullen ze uitroepen, bergen valt op ons en de heuvelen bedekt ons. Want dan willen ze niet staan voor de Heer. En wanneer u niet geborgen bent in Christus, wanneer de Heer Jezus niet het belangrijkste voor u geworden is, wanneer u niet naar Hem verlangt, boven alles, wanneer Hij niet centraal staat in uw leven en Hij niet uw koning geworden is, dan zult u niet blij zijn wanneer Hij terugkomt. Dan zult u niet blij zijn wanneer u voor Hem moet staan. Dan zult u beven en trillen. En weet u, tegen u en mij kan een berg met aanklachten ingebracht worden. Want we hebben geen gerechtigheid voor God. En daarom is het goed dat we nu tijdens het leven onszelf onderzoeken. En dat we nu onszelf gaan verhoren. En dat we onszelf gaan onder de loep nemen en voor de Heere uitspreken. Dat we nu met onze zonden en schuld en overtredingen bij de Heere komen en het nu gaan beleiden. Dat we ons leven als het ware verliezen voor Hem. Dat is nodig. Dat we met onze schuld en overtredingen voor de Heere komen. En dat we bidden om genade, om vergeving. Want Jezus staat hier in het verhoor in onze plaats. Hij wordt hier verhoord opdat wanneer u in dat oordeel staat, u vrijgesproken wordt. En wanneer u en ik verantwoording moeten afleggen, dat de Heer Jezus dan zegt, maar ik heb voor u betaald. U staat volmaakt, zonder gebrek, voor God. Want ik heb al uw zonden gedragen. Ik heb u vergeving geschonken. En ik heb u mijn gerechtigheid, die ik verdiend heb, door mijn gehoorzaamheid, op u gelegd. En daarom bent u zonder gebrek. En daarom kom binnen, gij geliefden. Komt binnen. En dat komt door de plaatsvervanging van Christus. Hij in de plaats van zijn volk. Hij werd beschuldigd om u van alle beschuldigingen te kunnen bevrijden. Hij stond daar in de plaats van zijn volk. En zo wordt hij dierbaar. Zo is dit een mooie geschiedenis. Mooi voor zondaren die berouw hebben. Die niet weten waar ze met hun schuld naartoe moeten. Die weten, ik moet straks God ontmoeten en ik kan het niet. Let, hier staat Hij in het verhoor. Hij wordt vals beschuldigd. Hij gaat ook straks sterven. Hij wordt ook gedood. Hij gaat het oordeel in. Opdat u dat oordeel niet in hoeft. Want Hij zegt tot u ook nu, zie, hier ben ik. Kom maar bij mij. Ook al heb je zo weinig en begrijp je zoveel niet. Kom bij mij. Bij mij is een schuilplaats. Bij mij is vrede. Omdat ik daar stond, zwijgend. En zo zien we het zwijgen. Want de overpriesters en de schriftgeleerden, die zeggen van alles over de Heere Jezus. Hij is een opstandeling, een revolutionair. Hij wil het gezag omverwerpen. Hij is tegen de keizer, hij is een opstandeling. Heftige beschuldigingen. En dan staat de Heere Jezus daar. En Hij zegt niets. En Herodes stelt hem allerlei vragen, hoe dit en hoe. Hij antwoordde hem niets. Hiervoor had de Heer Jezus gezwegen voor Caiaphas. En hij had gezwegen voor Pilatus. Maar bij Caiaphas en Pilatus heeft de Heer Jezus wel dat zwijgen doorbroken. Want hij heeft zowel voor Caiaphas en zowel voor Pilatus het goede getuigenis afgelegd. Maar bij Herodes zegt hij helemaal niets. We weten ook niet precies wat Herodes gevraagd heeft. Maar de Heer Jezus zegt niets. En waarom zegt hij niets? Omdat Herodes de prediking van Johannes de Doper gehoord had. Hij had vele preken gehoord. En hij hoorde Johannes de Doper graag. Maar hij bekeerde zich niet. Hij deed vele dingen. Maar hij bekeerde zich niet. En de Heer Jezus weet dat Herodes een vos is. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, Lucas 13, vers 32. Hij wist dat Herodes zich niet zou bekeren. Herodes wist de weg heel goed. Hij wist wat recht was. Hij had een geweten. Maar hij weigerde zich te bekeren. En de Heer Jezus werpt geen parelen voor de zwijnen. En gaat het heilige niet voorwerpen aan de honden? Want de Heer Jezus als de opperste wijsheid heeft het zelf al gezegd in het Oude Testament in Spreuken 23, vers 9. Spreek niet voor het oor van een zot, want hij zou het verstand uw woorden verachten. Daarom zweeg de Heer Jezus en zei niets tegen deze Herodes. Maar in dit alles zien we toch ook een grote verleiding voor de Heer Jezus. Want hij is ook mens en niemand vindt het fijn om verhoord te worden. Het is voor de derde keer dat de Heer Jezus voor zo'n verleiding staat. Eerst bij Caiaphas. En toen bij Pilatus. En nu weer bij Herodes. En de Heer Jezus had kunnen spreken. Bij Caiaphas. Hen allen in diepe verlegenheid gebracht. Hij had hen tot tranen toe kunnen bewegen. En hij had Pilatus heel duidelijk kunnen zeggen hoe de werkelijkheid was. Hij had Pilatus kunnen dwingen om het proces uit te stellen. En af te zeggen. En zo met Herodes had de Heer Jezus zo een wicht kunnen drijven tussen Herodes en de Joden. Want de Joden hielden niet van Herodes. Maar de Heer Jezus zweeg. Hij deed het niet. Want hij moest de zwijgende borg zijn. Hij moest de schuld van zijn volk op zich nemen. Hij zweeg. Herodes wist de weg wel, maar bewandelde die niet. Hoe is het met ons? U kunt ook de weg heel goed weten. U kunt het ook fijn vinden om naar de prediking te luisteren. En dat u misschien nog wel andere preken beluistert in de loop van de week. En dat u ook vele dingen doet, dat u zegt, er was een goed woord. Maar dat u zich toch niet bekeert. Hoe dan? Dat u zich toch niet gewonnen geeft. Dat u niet op de knieën komt. Dat u niet belijdt dat u zondaar bent voor de Heere. En dat u niet belijdt concreet wat u verkeerd doet in uw leven. En dat u de Heer ook niet vraagt om ontdekkend licht. En dat u uzelf handhaaft. Dat u eigenlijk hard bent en liefdeloos. Zo was Herodes. U doet niet dezelfde zonden als Herodes, want u bent daar niet in de gelegenheid toe. U kunt geen mensen laten executeren. Dat doen wij niet, want dat kunnen we ook niet. Herodes kon het wel en hij deed het ook. Maar het is hetzelfde hart Bent u daar al achter gekomen? De haat en de verachting die wij in het hart kunnen hebben voor anderen. Dat is hetzelfde als doodslag. En daarom staat de Heer Jezus zwijgend voor Herodes. En de Heer Jezus spreekt nu wel tot ons. Laat het toch oprechte bekering mogen zijn. Laat het toch een verbrokenheid van de hart mogen zijn. En laten we er bedrukt onder zijn als we geen verbroken hart hebben. En dat we tot ons schrik beseffen hoe koud en gevoelloos we nog kunnen zijn. Laat het ons toch uitdrijven naar de Heere. Heere, verbreek mijn harde hart. En ik dank u, Heere, dat u daar gezwegen hebt. Want daarom is er behoud voor mij. Als de Heere gesproken had, dan was er behoud afgesneden voor mij. De Heere gezwegen, opdat wij mogen spreken tot de Heere. Christus heeft gezwegen. Hij had anderen gered. Hij heeft de gelegenheid zichzelf te redden. Maar hij doet het niet, doet het niet. Jezus, doe maar een wonder. Dat heeft Mozes ook gedaan bij het volk. Hij deed toch ook zijn hand in zijn boezem en kwam eruit melaats. En deed het weer terug en het was weer gezond. U kunt toch ook zoiets doen? Maar de Heer Jezus wil het niet. Want Mozes deed dat, want hij wil het volk uit het diensthuis leiden. Maar de Heer Jezus wil zelf het diensthuis ingaan. Daarom zwijgt hij. Hij wil sterven voor het volk. Hij moet het en hij wil het. Hij wil zichzelf niet redden. Een bedelaar, wanneer hij om redding vroeg, dan gaf de Heer Jezus hem dat. Mensen in nood die tot hem kwamen, werden nooit afgewezen. De Herodes wordt wel afgewezen. En de Heer Jezus wil zichzelf niet redden. Hij wil zichzelf overgeven. Maar het oordeel begint al voor deze Herodes, die de weg geweten heeft en niet bewandeld heeft. De genadetijd is voor Herodes voorbij. Enkele jaren nog en hij verliest zelfs zijn koninkrijk of zijn macht. Christus verhoort hem niet. Bedelaars werden verhoord. Maar Herodes niet. Jezus zwijgt. Uit liefde tot zijn volk. En het begin van het oordeel voor deze Herodes. Want hij wil sterven voor zijn volk. We zien dan de bespotting. Want hoe reageert Herodes dan? Herodes heeft er genoeg van. Een man die niet wil antwoorden. Hij veracht Jezus. Wat is dat voor een mens? Wat is dat voor een man? Hij kan wonderen doen en hij doet het niet. Hij voelt zich beledigd. Ik ben toch de leider hier, de regeerder. Hij wordt boos. En hij veracht de Heer Jezus en zijn lijfwacht veracht de Heer Jezus ook. En dan lezen we in vers 11. En Herodes met zijn krijgslieden hem veracht en bespot hebbende, deed hem een blinkend kleed aan en zond hem weder tot Pilatus. Herodes heeft niets aan hem. En hij veracht de Heer Jezus. Weet u, dat is nou ook in het leven van mensen zo. Ze hebben nog geen boodschap aan de Heer Jezus. Geen boodschap aan zijn prediking. Geen boodschap aan het feit dat ik mijn leven moet verliezen aan hem. Dat er overgave moet zijn aan hem. Dat willen ze niet. En weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze hem verachten. Dan zijn ze tegen hem en tegen zijn volk. En de Heer Jezus heeft gezegd, je zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. Als een mens zich niet gewonnen geeft, Als een mens zich verzet, dan slaat dat verzet om in verachting. En zo gebeurt er nu ook met deze Herodes. Ze weten dat de Heer Jezus niets verkeerds gedaan heeft. Maar ze verachten hem, ze haten hem. Ze mishandelen hem en slaan hem. En ze doen hem een blinkend kleed aan. Wat is dat, een blinkend kleed? Dat is waarschijnlijk een wit kleed. Een wit, blinkend kleed. En met dat kleed wordt Jezus teruggestuurd naar Pilatus. En waarschijnlijk is Herodes ook te bang om Jezus ter dood te veroordelen. Hij had het kunnen doen. Maar hij durft het niet, want hij weet wat hij gedaan heeft met Johannes de Doper. En hij was heel bedroefd toen, weet u nog? Heel bedroefd. Maar om de eden van hen die aanzaten, wilde hij het toch maar zijn eigen gezicht redden en liet hij Johannes maar onthoofden. Hij was wel bedroefd. Hij had er geweten. Wroeging zal hij gehad hebben. En nou komt Jezus voor hem. Hij wil Jezus toch maar niet doden. Hij was bijgelovig. En hij was boos. Hij wil mij niet antwoorden. Hij voelt zich veracht. Ik zal hem verachten. Hij deed wonderen bij anderen. Maar niet bij mij. En zo lacht Herodes hem uit. En zijn soldaten lachen hem uit als iemand die machteloos geworden is. Hij kon wonderen doen, maar oh, waar zijn die wonderen dan? De Vader der eeuwigheid is in hun ogen als een kind. Zo wordt hij bespot. Hij is het hoofd van al de hemelse heerlegers. Hij is geweldig in de strijd. En hier zijn nietige soldaten die de Heere der Heren vertrappen en bespotten. Men hangt hem een blinkend kleed aan, terwijl hij het is die alles bekleedt. Hij die ons van God geworden is wijsheid, hij wordt hier tot dwaasheid gemaakt. Zo wordt hij als afschrapsel en uitvaagsel van de wereld teruggezonden naar Pilatus. Weg met hem. Pilatus, zoek het maar uit. Hij die de rechter is van de ganse aarde, wordt gesleept van de ene rechter naar de andere. En hier zien wij onze zonden. Maar het gaat niet in de eerste plaats om de zonde van Herodes en van zijn soldaten in wat hier gebeurt. Maar het gaat hier om mijn zonden, uw zonden. Want wij hebben dit alles veroorzaakt. Wij verdienen aangeklaagd te worden door de duivel en door ons eigen geweten. En hier wordt de Heer Jezus aangeklaagd. Wij verdienen heftig beschuldigd te worden. Zoals de Heer Jezus het hier overkwam. Want wij staan schuldig aan al de geboden van God. Omdat wij God veracht hebben. Hoe dan? Doordat wij zijn woord naast ons neergelegd hebben. En zijn geboden naast ons neergelegd. En zijn eisen daar niet aan voldaan hebben. Zijn liefdevolle, waarachtige, eerlijke, goede bepalingen hebben we naast ons neergelegd. Wij hebben hem niet geacht. Hij riep wel, maar wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. We hebben niet naar hem gehoord. En zo verdienen wij voor eeuwig uitgeworpen te worden en veracht te zijn. Maar hier wordt Jezus als de borg smadelijk veracht. Hier ziet u dat de bespottingen en de verachtingen van zijn volk op Christus gelegd werd. Omdat wij ons als dwazen aangesteld hebben, wordt de Heere Jezus hier als een dwaas behandeld. Wij hebben ons bekleed met het zwarte kleed van de zonde. En hier wordt Jezus bespot met een wit blinkend kleed. De Joodse hoge priester ging op de grote verzoendag met witte klederen in het heilige der heiligen. En hier wordt de Heere Jezus bekleed met een wit kleed. Toen hij moest ingaan als de borg, als het lam Gods, als de hoge priester, om verzoening te bewerken voor zijn volk. En hier ziet u hem met een blinkend kleed. Nadat hij uitgelachen, bespot en geslagen was, hij is de enige, eeuwige, hoge priester. En daar gaat hij in dat witte kleed. Hier wordt de Heere Jezus veracht, maar straks worden allen die hem veracht hebben en hem niet lief gehad, zij worden ook veracht. Ze worden bij de bokken geplaatst. En de Heere Jezus zou zeggen, gaat weg van mij. Dan wordt de zondaar door de Heere Jezus veracht. Nadat de Heere Jezus hem weer zo lieflijk uitgenodigd heeft. En wij zijn nog in de tijd der genade. Wij mogen het nog voor de Heere belijden. Ik heb u ook niet geacht. Ik heb u ook niet gezocht met die ijver waartoe ik verplicht was. Ik heb ook zo vaak mijn tong niet in bedwang gehouden. Ik heb tegen al uw geboden gezondigd. En om hem dan te zien dat hij veracht werd waar ik had moeten staan. Dan wordt het een wonder dat hij dat wilde doen. Dat hij zoveel liefde had. O, wat een liefhebbende borg, een zwijgende borg, een verachte borg. Maar wat een liefhebbende borg. Een borg die alles meeneemt, een schuld overnemende borg. O, begeer toch om liefde voor deze zaligmaker. Zie hem toch als uw priester, als uw koning en uw profeet. En wanneer hij uw liefste geworden is, zie dat hij veracht werd om u waardigheid te geven. Dat u waardig geacht zult worden om aan te zitten aan de bruiloftsmaal van het lam. Daartoe werd hij veracht. Veracht om u te kunnen vertroosten wanneer de wereld u veracht. Hij werd bespot om uw smaadheid weg te nemen. Hij werd als een klein kind behandeld en weggezet, zodat u kinderen van God zou kunnen worden. Hij werd bekleed met een blinkend kleed, opdat hij u zou kunnen bekleden met de klederen des heils. Hij werd hier bespot met een wit kleed, zodat u straks kunt wandelen in een lange witte kleed. In het koninkrijk hierboven. Hoe dierbaar is dan deze Christus. Hoe mooi wordt dan deze ingrijpende, schokkende relaas. Wat een schoonheid ligt erin. Wat een liefde van deze borg. Wat een genade, wat een ontferming, wat een wonder. En zo wordt Jezus weggezet, opdat u aangenomen zou kunnen worden. En dat u aangenomen mag worden. En dat u aangenomen zult worden wanneer u tot hem komt met al uw schuld, met uw onmacht, met uw gebrek, om bij hem te schuilen en op hem te zien. En zo wordt Jezus teruggebracht naar Pilatus door de soldaten. En De fariseeën en de schriftgeleerden zijn boos dat Herodes de Heere Jezus niet wilde ter dood veroordelen. En zo komen ze weer terug bij Pilatus. Herodes kon niets met Jezus. Hij zag niets in hem. En zo is het precies met de mensen in de wereld. Ze zien niets in Jezus. Ze begrijpen zijn leer niet. Ze begrijpen zijn dood niet. Ze kennen het teken van het kruis, maar ze weten niet wat het betekent. Ze hebben geen boodschap aan Jezus. En zo was het ook met deze Herodes. Hij had zich verhard. Hij was eens onder de prediking geweest van Johannes de Doper, de grootste van al de profeten. Maar hij had zich verhard. Zo kan het ook bij ons zijn. Dat we de prediking wel horen, maar dat we het parkeren en niets mee doen. En als u heel diep in uw hart kijkt, dan weet u precies of de Heere Jezus alles voor u geworden is. Of hij uw liefste geworden is. Of hij uw grootste verlangen geworden is. Dat weet u. Spreek het uit voor de Heere wat in uw hart leeft. En misschien moet u het zeggen, u bent niet mijn liefste. U durft het nauwelijks te zeggen, maar doe het maar. Beleid het maar. En zeg het maar. Dat u hem voorbijgeleefd hebt. Dat u hem vergeten bent. Dagen zonder getal. Dat het alleen maar om uzelf ging en niet om hem. Want we kunnen ook nog, wij in de kerk, Gods woord verachten. Dat deed Herodes ook. Hij was ook onder het woord. Hij verachtte het. Uiteindelijk wel. Daar was hij onder de indruk van. Maar toch veracht hij het. We kunnen mooie preken horen van goede dominees. Dat we onder de indruk zijn. En uiteindelijk het woord toch verachten. Dat is om bang van te worden, gemeente. Dat we het woord opzij zetten. En daarmee gaan we ons eeuwige ondergang tegemoet. Zo was het met deze Herodes. En later toen hij in Gallië was, in de verbanning, zal hij wel teruggedacht hebben aan die predikers daar in Galilea, Johannes de Doper en Jezus. Hij had oog in oog gestaan met Jezus. Maar hij stuurde hem weg. Het was tot zijn eeuwig ongeluk. Herodes wil niets meer te maken hebben met hem. Pilatus moet het maar oplossen. En op dezelfde dag, zegt vers 12, werden Pilatus en Herodes vrienden met elkaar. Want ze waren tevoren in vijandschap tegen de anderen. En waarom waren Pilatus en Herodes dan in vijandschap met elkaar? Ja, daar wordt verschillend over gedacht. Kijk, het is een keer gebeurd dat Pilatus mannen uit Galilea gedood heeft en hen met het bloed van hun offers geofferd heeft, vermengd heeft daarmee. En misschien was Herodes daar boos over. Wat doet die Pilatus in mijn juridictie? Het kan ook zijn dat hun gebieden, die grenzen aan elkaar, dat er daarom fricties ontstaan waren. Dat er naijver is en dat er daarom vijanden waren. Er is veel haat in de wereld. Maar hoe het ook zij, nu worden ze vrienden. En dat is nou typerend. De nazi's in de Tweede Wereldoorlog en de communisten in Rusland waren vijanden van elkaar. Maar ze gingen beide christenen vervolgen. Dan worden ze vrienden. Mensen die in de wereld vijandig zijn tegen elkaar worden vrienden. Wanneer het over de vijandschap tegen de kerk gaat. Een gemeenschappelijke haat van liberalen en socialisten tegen de kerk. Want in der waarheid, zeggen de apostelen in Handelingen 4, zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. De wereld, daar is veel oneenigheid, veel strijd en haat, maar ze verenigen zich tegen de Here en tegen zijn volk. En daarom moet u niet vreemd zijn, kijken als er vijandschap is van de wereld. Als je uitgelachen wordt op school. Of als je meewarig aangekeken wordt in de collegebanken. En je moet er niet vreemd achten als je achteruitgezet wordt op je werk. Dat mensen meewarig naar je kijken. Het is overal zo. De reisleider die we in Israël hadden vorig jaar, die is een belijdend christen. Hij zegt, ze geven het reisbureau eerder aan Joden, Joodse reisleiders, een groep mensen dan aan mij. Omdat ze weten dat ik de Heer Jezus lief heb. Het komt overal voor. Want indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. En daarom wees niet verbaasd. Denk nou niet, ja, we doen vast iets verkeerds of vast iets raars gedaan. Of misschien mankeert er wat aan ons. Nee. Wanneer de wereld u belastert en haat en tegen u ingaat, ter wille van de waarheid, ter wille van het woord van God, ter wille van de Heer Jezus Christus, dan ligt dat aan de haat van de wereld en niet aan u. En de mensen van de wereld verenigen zich. En de wereld zal lachen en Gods kinderen worden vervolgd. Maar straks wordt het anders. Lacht u nu misschien mee met de mensen van de wereld? En als het om de waarheid gaat, zwijgt u dan? Terwijl u wel moet spreken. Als u zwijgt, dan bent u medeplichtig. Bid om genade. Om met tact en wijsheid een goed getuigenis te geven. En dat de liefde in uw hart mag zijn. En als we nou, wij horen van de zelfopofferende liefde van de Heere Jezus, zou u dan niet verlangen om hem lief te hebben, om hem te belijden. En ook al wordt u verdrukt, het geeft niets. En ook al wordt u achteruitgezet, het geeft niets. En ook al worden mensen boos, het geeft niets. Het is beter met de Heere Jezus te lijden, dan mee te lachen met de wereld. Want zij die vervolgd worden om de naam van de Heer Jezus, mogen zich verblijden. Want uw loon is groot in de hemel. Amen. Laten wij samen nu met elkaar zingen Psalm 73, vers 13. 73, vers 13.
goed.
Laten we eindigen met gebed en dankzegging. Barmhartige Heere, zo danken wij u voor uw liefde. Dat u veracht wilde worden. Dat u gezwegen hebt. Dat u verhoord wilde worden. Dat u het wilde dat u van de ene rechter naar de ander gebracht werd. En steeds bleef u trouw. Dat u bespot werd met een blinkend kleed. En dat alles om zondaren te kunnen behouden. O Heere, doe ons uw lief hebben. Doe ons met uw leven. Ja, Heere, lief hebben niet alleen met het woord, maar met de daad en in waarheid. O Heere, verbreek onze harde harten. O Heere, maak ons eerlijk voor u. En dat we met u door het leven gaan, ook al worden wij veracht. En ook al vergadert de wereld zich samen tegen ons. Heere, doe ons uw lief hebben en met u leven. Dat u onze enige troost bent in leven en in sterven. Heere, zegen zo de bediening van uw woord. We zeggen u dank, Heer, dat we zo bij elkaar konden komen. Dat alles mogelijk was. Dat u ook de organist kracht gaf om in een leeg kerkgebouw toch de gemeentezang te begeleiden. Al klonk de gemeentezang door heel ons dorp heen in de huizen. Dank, Heere, ook voor zijn inzet. En Heere, we bidden u, wees ons nabij deze dag verder. Ook wanneer de zondagsschool niet door kan gaan. Maar wanneer we thuis als vaders en moeders zelf zondagsschool zullen houden met onze kinderen. Help ons, Heere, om het zondagsschoolverhaal, de geschiedenis uit uw woord, de kinderen voor te lezen. En help ons ook, Heere, met hen te zingen. De psalmvers van vorige week en de psalmvers van nu en van de volgende week. Om dat onze kinderen te leren. Geef dat we ook als kinderen goed zullen meedoen. En dat we zo een goede zondag mogen hebben. Een zondag waarin we tijd voor elkaar hebben als gezin. Heere, zegen ons. En geef dat we vanavond om 6:00 weer samen verbonden mogen zijn. Al kunnen we elkaar niet zien. En dat we weer mogen luisteren naar uw woord. Heere, gaat u zo met ons. Om Christus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 71, vers 10. Dat is Psalm 71, het 10e vers. Gemeente, ontvang nu met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.